Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om elkaar te ontmoeten rondom het woord van onze God. En we willen daar ook vanmorgen samen uit lezen en over nadenken. En daartoe wil ik met u lezen uit Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6. En ik lees met u vers 16 tot en met 18. Matteüs 6 vers 16. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon reeds of al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover. Ik wil het vanmorgen met u hebben over vasten. Ja, maar niet voordat ik gezegd heb dat u vanmiddag vooral smakelijk mag eten. Waar hebben we het over als we het hebben over vasten? Wat is dat? Nu, misschien weet u het wel, er wordt nog wel aandacht aan besteed, steeds meer, dat de tijd tussen Carnaval en Pasen, dat wordt de 40 dagen vasten genoemd. Nou, daar zitten we nu in, tussen die periode, dus ik dacht, laten we het daar maar eens over hebben. Misschien zegt u van, Carnaval, dat doe ik niet aan. Dus vasten, dat doe ik ook niet aan. Of misschien zegt u, ik ben geen boeddhist, ik ben geen hindoeïst, ik ben geen moslim, ik ben ook niet katholiek, ik ben protestant, al die anderen vasten en ik protesteer, ik vast niet. Merkwaardig dat ze dit riedeltje wel toepassen op vasten, maar niet op eten. Want al deze mensen eten en dan zegt u niet, ik ben protestant, dus ik eet niet. Dus we zijn wel een beetje inconsequent als het gaat om onze voorkeur. Laat ik ook zeggen van dat God een God is van feesten. En dat er ook heel veel aandacht gegeven mag worden aan eten. Maar vasten, de letterlijke betekenis, is niet eten. Nu beginnen wij onze dag met eten en we noemen het ontbijt. De Engelsen die stoppen met vasten en ze noemen het breakfast. 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 Die stoppen met vasten. Dus het komt wel heel dichtbij. Het vasten. En voor zover u geen kauwgom in uw mond hebt en geen pepermuntje of wat anders, bent u, of u het nou wil of niet, aan het vasten. Vasten is gewoon niet eten. De een doet het wat langer dan de ander. Ik weet niet hoe laat. Ja, goed, we hebben ons ontbijt inmiddels al achter onze rug natuurlijk, maar als we het even bij je slapen houden, dat is een tijd van vasten. De Fransen hebben overigens hetzelfde woord. Die hebben jeûner, dat is vasten. En als ze stoppen met vasten, dan zeggen ze déjeuner. Ja, wij beginnen met eten, maar zij stoppen met vasten. Het is een andere benadering, maar het komt op hetzelfde neer. Nu hebben we een gedeelte gelezen waar het woord vasten ook in staat. We zullen misschien nog een aantal versen lezen, in elk geval wel citeren. Waar dit ook in de Bijbel voorkomt. Want uit het gedeelte wat we hebben gelezen, wordt vasten gewoon als een gegeven beschouwd. Niet als een leefregel, als een wet, maar als iets wat wel plaats heeft in het leven van mensen. Waarom zo moeilijk, ook in onze evangelische kringen, over vasten? Laten we het even lezen in de context. Het is de bergreden. De Heer Jezus begint de bergreden. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 4. Laten we dat toch ook even opslaan. Hoofdstuk 4, de laatste paar versen. Of vers 25 alleen maar even lezen. En grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. En dan begint hoofdstuk 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Onderwijs. De Heere geeft onderwijs. En hij begint zijn onderwijs met de zogenaamde zaligsprekingen. Ik noem het even, vers 3. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn die hongerigen en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn de reinen van hart. Zalig zijn de vredestichters. Zalig zijn zij die vervolgd worden. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. Met beloften die daaraan gekoppeld zijn. De mensen die zalig zijn en mogen rekenen, vertrouwen op Gods beloften. U moet het voor uzelf maar lezen. En dan de volgende versen, wat we zijn. U bent het zout, u bent het licht. Wat we zijn in deze wereld. Vervolgens, de Heer Jezus zegt in vers 17, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om die te vervullen. En dan vers 21 en de volgende versen. U hebt gehoord, maar ik zeg, allemaal onderwijs. Want de Heer Jezus is bezig met het onderwijs. En het onderwijs stopt in hoofdstuk 7 aan het laatste vers van hoofdstuk 7. Toen Jezus, vers 28, toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Dus je kunt zeggen, de hoofdstukken 5, 6 en 7 bevatten onderwijs. En daar zit hoofdstuk 6 in. En hoofdstuk 6 begint met, wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden, anders hebt u uw loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer u dan uw liefdegave geeft, laat het dan niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Kortom, deze pericoop zegt van, wanneer jij doet, ik zeg het even in mijn eigen woorden, doe het dan niet zo, maar doe het zo. Doe het niet zoals zij, maar doe het anders, zoals ik het zeg. En datzelfde kunnen we lezen als het gaat over bidden. Ik ga het niet met u lezen, maar de versen 5 tot en met 7. En vervolgens wordt er ook dan nog de vraag gesteld van bid dan zo. Hè, of een antwoord gegeven op hoe ze moeten bidden. En dan krijgen we het gebed wat we kennen als het Onze Vader. Maar de versen 5 tot en met 7 begint ook. Vers 5 begint. Wanneer u bidt, doe het dan niet zo, maar doe het zo. En dan krijg je hetzelfde van wat we hebben gelezen over vasten. Dus de context is duidelijk. De context van vasten staat in dezelfde rij als geven en bidden. En daar geven we doorgaans wel aandacht aan. We hebben net de collecte gehad. We hebben gebeden. En we zijn aan het vasten. Ja, sterker nog, we eten een ander voedsel. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar om even aan te geven van, waar gaat het over? Het is het onderwijs wat de Heere geeft. Ik wil zo meteen een aantal voorbeelden noemen van mensen die gevast hebben. Maar voordat ik dat doe, toch een aantal mensen, of een aantal versen die sommigen ervan weerhouden om te vasten. Want zeggen ze, dat hoort niet bij deze tijd. Dat is oud-testamentisch. Dat is toen. En daar hebben ze een aantal versen voor. Ik noem je bijvoorbeeld 1 Timotheus 4. Waar Paulus aan Timotheus schrijft over de eindtijd, over de laatste dagen. En er staat er bijvoorbeeld, zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel. Dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen. Kortom, het voedsel is door God gegeven. Dus waarom mogen we er niet van genieten? Nou, ik zal de laatste zijn die dat ontkent. Inderdaad, laten we dat vooral doen. Of een ander vers, Colossenzen 2 vers 20, ik lees eventjes vanaf het begin. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen, als pak niet, proef niet en raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. En daarin voelen we wel een bepaalde spanning. Ja, wat is het nou? Vasten. Hoort dat inderdaad hierbij? En dat is inderdaad de spanning die we ook in die versen die we gelezen hebben aan de orde komen, want zij doen het zo om aandacht te besteden aan zichzelf, om op te vallen voor anderen. En het gaat dan om de motieven. Wat zijn jouw motieven? 1 Korinther 8 vers 8 is bijvoorbeeld ook zo'n vers. Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen, eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken. Eten we wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. Kortom, wel of niet eten, ach, dat is niet een zaak waar God zich zozeer mee bezighoudt. Eten hebben we nodig en laten we dat vooral ook doen. Toch blijkt uit de versen die we hebben gelezen, en ik zal er nog een paar lezen, dat vasten best zijn plaats mag hebben en van tijd tot tijd ook moet hebben. Evenals geven en evenals bidden. Wat is dan het doel daarvan? Het gevaar, zowel bij geven als bij bidden als bij vasten, is altijd hetzelfde. Wat zijn de motieven? En dan zullen we zien dat de Heer het heel anders beoordeelt dan wij mensen. Bijvoorbeeld geven. Ach, de penningmeester is geïnteresseerd. De penningmeester van welke vereniging dan ook is geïnteresseerd in wat er aan het eind van de collectezak binnenkomt. Maar de Heer beoordeelt het anders. Wie ziet in het verborgen? En die beoordeelt de penning van de arme weduwe hogere waarde dan de gave van menigeen. Hij ziet verborgen. Bidden, net zo. Het gaat er niet om dat we zoveel uur bidden, maar het gaat erom wat zijn de motieven van het bidden. De Heere ziet in het verborgene. En als onze motieven zijn dat we maar gezien worden om te concurreren met een ander, we zijn beter dan de ander, we doen het meer dan de ander en je doet je beter voorkomen dan je werkelijkheid bent, dan ben je huichelachtig. En zo spreekt de Heere ook over degene die dat doen om die reden. Volgend hoofdstuk, of hoofdstuk 9, wordt ook gesproken over vasten. Er komen de discipelen van Johannes de Doper bij, of zijn discipelen die komen bij hem, of de discipelen, en die zeiden, vers 14, ik lees het even, het zijn de discipelen van Johannes. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, waarom vasten wij en die fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Dat is een vraag. Ze hebben wat geconstateerd van, kijk, wij vasten, de discipelen van Johannes de Doper, die vasten, de fariseeën die vasten, maar uw discipelen vasten niet. En de Heer Jezus geeft een antwoord. Hij zegt, de bruiloftsgasten, die kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal worden en dan zullen zij vasten. Ook zit niemand, laat ik het hier behouden. De Heer Jezus zegt van, als er feest is, dan ga je niet vasten. Als je blij bent, als er reden is om te feesten, dan ga je niet vasten. En statistisch schijnt het te zijn dat de tijden van de vastenperiode er geen feesten worden georganiseerd. Ja, dat is wel wijselijk natuurlijk. Er zullen wel uitzonderingen zijn. Maar God is een God van feesten. Er is ruimte voor feesten. En de Heer Jezus zegt maar heel eenvoudig van, ik ben nu bij ze, maar er komt een tijd dat ik bij ze weg zal zijn. En dan zullen ze vasten. Overigens mag dit vers ook niet gebruikt worden, want misschien zult u van, nou, de Heer is toch met ons, ik kom er zo meteen ook nog even terug. Natuurlijk, de Heer is met ons, daarom zijn we ook blij en van tijd tot tijd verheugen we ons erin. Maar laten we eerlijk zijn, van tijd tot tijd zijn er ook momenten van, Heer, waar bent u? Het gaat om onze persoonlijke beleving, onze persoonlijke ervaring. Ook al weten we theoretisch wel van hij is er, en feitelijk is het ook zo, maar onze ervaring is zo anders. Het lijkt allemaal zo ver. En er zijn zorgen van het leven. Ik kom er zo meteen op terug. Maar we mogen het dus inderdaad niet gebruiken om te zeggen van, dus, vasten heeft geen plaats meer, die tijd is voorbij. Een paar hoofdstuk verder, hoofdstuk 17... wordt de discipelen verweten dat ze een bezetene niet konden bevrijden van de bezetenheid vanwege hun ongeloof. Want dit geslacht, zegt de Heer Jezus, gaat voorbij door bidden en vasten. Is een combinatie die overigens heel vaak gebruikt wordt. Bidden en vasten. En als ik het zo mag benoemen, dan is bidden het actief zoeken van het aangezicht van de Heer en het vasten, het actief laten van dat wat menselijk gesproken bij het leven hoort. Noodzakelijk is. Nu kan vasten, kan je ook overkomen. Aan de ene kant is het een keuze en aan de andere kant kan het je overkomen. Maar als Paulus schrijft over zijn ervaringen, dan schrijft hij soms dat hij tijden heeft gekend van honger en van dorst. Dat overkomt je. Want dan is er geen voedsel. Dan is het niet voorhanden. En van vasten, schrijft hij in 2 Korinthe hoofdstuk 6 en 2 Korinthe hoofdstuk 11, meen ik. En van vasten. En dat is een keuze. Dat is een keuze van prioriteit stellen. De vraag is of je de goede prioriteit stelt. Want het overkomt je ook wel eens dat je ergens mee bezig bent en dat je je eten laat staan. Dat je geen tijd hebt om te eten. Ik kan me herinneren in mijn studententijd dat ik bezig was met goed werk natuurlijk en met school. En je zat midden in een som en je moest een probleem oplossen en dan eten. Ja, dan wordt het geroepen, eten. Ja, je kwam altijd te laat, want je had andere prioriteiten. Ik weet niet of dat de juiste prioriteiten waren, maar je liet het eten voor een moment staan. In de hoop dat je daarna nog wel wat te kregen, te eten kreeg. Dat was meestal ook wel het geval, maar goed, dat zijn bepaalde dingen die je, je bent ergens actief mee en je gunt je geen tijd om te eten. Je kunt zeggen van, ja, dat is een keuze, overkomt je dat, zijn dat de juiste prioriteiten? Ik waag het soms te betwijfelen, maar het is wel een manier van vasten. Op enig moment stuurt de Heer Jezus zijn discipelen weg om brood te halen. Johannes hoofdstuk 4. En de Heer Jezus heeft een ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. En de discipelen komen terug met brood. En wat zegt de Heer? Ik heb een andere spijs te eten, waarvan je niet weet. Ja, zeg, dat is maar ook wat. Dan zijn we net bij de bakker geweest, hebben we brood gehaald, want we willen eten. En de Heer zegt, ik heb een andere spijs te eten, waarvan je niet weet. Dat is een keuze. Even naar het Oude Testament. Vasten. Ongetwijfeld weet u een aantal voorbeelden uit de Oude Testament, die geschiedenis van mensen die gevast hebben. Mag ik eens een gokje wagen in een bezin? Niet allemaal tegelijk. Noem er eens een.
David.
Elia. Ja, dat is een bijzondere. Mozes hoor ik. Daniel. Zie, ze komen wel naar boven. Mozes en Elia waren wel uitzonderlijke gevallen. Mozes tot 2 keer toe 40 dagen bij de wetgeving. Elia, ook een bijzondere geschiedenis. Hij wil eigenlijk niet meer verder. En de Heer zegt, en sta op, want de reis is nog lang. En krijgt een koek te eten. 40 dagen. 40 dagen. Maar dat zijn uitzonderingen, laten we daar duidelijk over zijn. Maar we lezen meerdere malen, ook van tijdelijk, van een dag. David meerdere malen, met betrekking tot de dood van zijn zoon. Die geboren is uit relatie met Bathsheba. Een tijd van vasten. Daniel, dan zien we in verschillende perioden. Hij maakt dan een keuze om afstand te doen van bepaald voedsel. Om dienst te doen in de hof van de koning enzovoort. Dat hij zich niet wil verontreinigen met voedsel waar anderen dan wel van genieten. En hij rekent op de steun van de Heer. En later lezen in Daniel dat hij ook 3 weken vast. Gedeeltelijk vasten. Ook afstand doet van wijn en vlees, meen ik. Daniel 9 kun je dat lezen. Dus er zijn bepaalde perioden. Esther. Zijn boek. Mordechai, de geschiedenis. Wordt het hele volk opgeroepen. Ezra, Nehemia, in die periode bij de herbouw van de tempel, meerdere momenten van vasten. Nog één bekende wil horen. Een hele stad.
Nineveh.
En dan zie je ook al van, het waren gelovigen en ongelovigen. Dus vasten, ja, kennelijk hoorde het toch bij een bepaald leefpatroon. Bij bepaalde toestanden in het leven. Het werd gewoon gedaan. Het wordt gewoon vermeld in het woord van God. Darius vast op een gegeven moment ook. Darius toen Daniel in de leeuwenkuil zat. Dus kortom. Het heeft een plek. Ook in het woord van God. Wanneer je vast. En dat is het onderwerp. Doe het dan niet zo. Maar doe het zo. Wat zijn de motieven? En als we gaan dat niet doen, maar als we de geschiedenis lezen in het Oude Testament, dan heeft het altijd te maken met het zoeken van het aangezicht van de Heer. Je verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer. Niet om iets te krijgen, maar om zijn wil te verstaan. Om in zijn nabijheid te zijn. En die dilemma's die hebben we toch ook wel eens in ons leven. Van, Heere, wat is uw wil? En soms overkomt het je gewoon dat je dat je geen eetlust meer hebt. Je wordt overvallen door droevige situaties, door verdriet. Je bent in rouw. Je eetlust wordt je ontnomen. En dat zijn momenten waarin je juist het aangezicht van die Heere zoekt. Dat je in zijn nabijheid wil zijn. Niet om op te vallen, niet om indruk te maken op een ander, maar in de omstandigheden van het leven, in de nabijheid van de Heere te zijn. Psalm 27 zegt zo mooi, van één ding heb ik van de Heere begeerd en dit zoek ik, te verblijven in het huis van de Heer, om zijn lieflijkheid te aanschouwen, om bij hem te zijn in de omstandigheden van het leven. Dus aan de ene kant mag je weten, de Heere is met je. Hij is met je. En aan de andere kant zoek je zijn aangezicht. Omdat je het verlangen hebt in zijn nabijheid te zijn. En dat is het dubbele. En de Heer heeft het verlangen om ons in zijn nabijheid te hebben. En daarom zijn er momenten, er werd vanmorgen gerefereerd naar een schuilplaats. Hè, zijn er momenten dat we bij hem mogen zijn, persoonlijk, maar ook als gemeente. Ik ben opgegroeid in de traditie van de wederkomst van de Heer. Als ik een week vooruit dacht, dan zei mijn moeder al, achter kan de Heer wel gekomen zijn. Nu laat ik vooropstellen dat ik de zichtbare fysieke wederkomst van de Heer verwacht. Maar dat gezegd hebben, denk ik soms ook wel, dan zijn onze motieven wel zuiver. Als het gaat om de wederkomst van de Heer. Is hij niet met ons, nu, in de omstandigheden van het leven? Weet je wat de Heer Jezus bidt? Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze. En in dezelfde context, een paar hoofdstukken eerder, staat, het is beter voor jullie dat ik wegga. Ja, zou je zeggen, dat kan toch niet beter zijn? Dat kan toch niet beter zijn? En toch zegt hij, want als ik niet wegga, dan kan de trooster niet tot je komen. Maar sterker nog, hij zegt, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik ben met je. En die hele context van Johannes 14, daar citeer ik uit, Johannes 14, 15 en 16, gaat het over zijn aanwezigheid nu in ons leven. En nogmaals, ik zie uit naar de wederkomst, de zichtbare wederkomst van de Heer. Maar soms denk ik wel, we gebruiken de verkeerde versen om een waarheid te onderstrepen. Vroeger was ik wiskundeleraar en dan zei ik wel eens, het antwoord is goed, maar de som is fout. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Het antwoord kun je bij de buurman ook pikken. Dus het antwoord was wel goed, maar hoe kom je eraan? Hoe kom je erbij? En dan kreeg ik allerlei discussies. Ja, maar het antwoord is, ja, nee, dan gaat maar niet om het antwoord gaan, maar hoe kom je erbij? En als ik Johannes hoofdstuk 14 lees, dan staat er bijvoorbeeld aan het begin van Johannes 14. Ik ga heen om plaats te nemen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik zei vroeger tegen mijn oudste zoon, die hield nogal van muziek. Van, joh, ik ben blij dat er in het huis van mijn vader vele woningen zijn. Dan hoef ik niet altijd naar jouw muziek te luisteren. Goed, hij zegt dat hetzelfde voor mij natuurlijk. Maar goed, dat is een beetje een gekheid. Maar u kent het vers, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo zijn, dan zal ik het gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik plaats bereid heb, dan kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. En we verplaatsen dat Bijbelvers zo vaak naar, of naar ons sterven, en niemand wil sterven, of naar de wederkomst van de Heer. Ja, daar kijken we allemaal naar uit. Maar de Heer wil nu ons hebben waar hij is. Hij wil nu ons rondom hebben in deze wereld. En daar hoort het vasten ook bij. Het zijn in zijn nabijheid, in zijn tegenwoordigheid, nu in deze wereld, in zijn schuilplaats, laten we dit maar schuilplaats noemen. Hij wil ons bij zich hebben. Hij heeft beloofd, ik verlaat je niet, ik ben met je, ik blijf bij je. En dan hebben we inderdaad wel een situatie van, Heere, ik ervaar het niet, ik heb het moeilijk en er zijn zoveel problemen in mijn leven en Heere, waar bent u? En daartoe hebben we elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, elkaar te steunen, om elkaar op te roepen. We hebben vanmorgen een vers gelezen om staande te blijven, om vast te staan in dat vertrouwen. Als iemand dreigt te vallen, om op te beuren, Want hij is met ons. Nogmaals, ik zie ook naar de fysieke wederkomst uit. Maar ik wil graag nu, in deze tijd, onderstrepen dat zijn kinderen in zijn nabijheid zijn. En daar hoort geven bij, daar hoort bidden bij en daar hoort vasten bij. Wanneer je vast, daar heb ik het dus over, wanneer. Is er aanleiding om te vasten? Is er aanleiding om te stoppen met dat wat ons primaire levensbehoefte is? Omdat we de Heere willen zoeken. En dan kom je op Bijbelversen. Hij richt voor mij een dis aan. Hij richt voor mij een dis aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. De maaltijd van de Heer overstijgt alles. Psalm 78, meen ik, staat het vers van: kan de Heer een tafel aanrichten in de woestijn? In de woestijn van ons leven wil Hij ons tegemoetkomen met zichzelf. En zegt: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal niet hongeren, nog dorsten. In het Nieuwe Testament heeft vasten ook zijn plaats. Natuurlijk kennen we allemaal het voorbeeld van de Heer Jezus. 40 dagen en 40 nachten. Waarna hij verzocht werd door de duivel. En die kwam van: hier heb je brood. Neem het maar. Hij, onze Heer en Heiland. Nogmaals, we lezen nergens dat het een wet is. Misschien met één uitzondering met betrekking tot de grote verzoendag. Waar het ook gaat om je te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer. Maar dat gold inderdaad voor het volk van Israël. Maar we lezen wel dat het een patroon is in het leven van sommigen. Ook van de Heer Jezus. Voordat hij zijn dienst openbaar begon, was er een periode van vasten. Als de Heer het nodig had. Voor zijn dienst. Zouden wij dat niet nodig hebben voor de dienst waartoe wij geroepen zijn? Of waartoe de Heer anderen roept? Ik kom er zo meteen nog even op terug, concreet. Maar de Heer Jezus begon zijn dienst met vasten. Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. En de Heer onderwierp zich. En het is moeilijk als je het hebt over de Heer Jezus, want we weten natuurlijk, hij is 100% God, maar hij is ook 100% mens. En als we de Heer Jezus zien als mens, zoals hij geopenbaard is in de evangelie, dan zien we hem hoe hij zich volledig onderwerpt aan de wil van zijn Vader. Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar om de wil van hem die mij heeft gezonden. Hij onderwierp zich. Daarom had hij ook gezag. We hebben die versen gelezen. Ze waren versteld van zijn woorden, want hij sprak met gezag. Hij had gezag. Ik weet niet of het wel eens opgevallen is. Als de Heer Jezus dat zei, dan gebeurde het. Zelfs bij de roeping van de discipelen: volg mij. En ze gingen. Moet je vandaag mee komen als iemand jou roept. Wat schuift het? En dan ga je onderhandelen. Maar de Heer riep. En ze kwamen. Doven werden horend. Blinden werden ziend. Zelfs doden opgewekt. Van de hoofdman, de geschiedenis kent u misschien, van de hoofdman die bij de Heer Jezus komt om genezing van een van zijn dienstknechten. Komt bij de Heer Jezus en spreekt een woord en het zal gebeuren. De Heer Jezus die prijst hem vanwege zijn geloof. Maar wat zegt die hoofdman nog meer? Hij zegt van: ik zelf heb gezag. Ik zeg tot mijn mensen wat ze moeten doen en ze doen het. Nou, dat kom je in onze maatschappij ook niet meer tegen. Maar wat zegt hij nog meer? Ik sta zelf ook onder gezag. Ik sta zelf ook onder gezag. En dat is onze Heer Jezus. Hij stond onder het gezag van zijn Vader. En als mens, hij is mens geworden. Mensengedaante, mens geworden, heeft onder ons gewoond enzovoort. En dan staat er in Johannes 13, Hij wist dat de Vader hem alles had overgegeven. Maar hij legde zijn kleed af en omgordde zich met een doek. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden. Gehoorzaam tot de dood van het kruis. Dat is de weg die de Heer Jezus is gegaan. We lezen het in Filippenzen hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 zegt de apostel Paulus. Velen wandelen als vijanden van het kruis. En er staat erachter. Hun God is de buik. En God is de buik. Dus dat vasten een plaats mag hebben. Ik kom nog eventjes terug op vasten in het Nieuwe Testament. In de Handelingen wordt gesproken overigens ook over mensen die nog niet geloofden. Paulus, maar dat overkwam hem misschien op de weg naar Damascus. En hij at 3 dagen. Hij at en dronk 3 dagen en 3 nachten niet. En toen kwam Ananias enzovoort de geschiedenis. Maar later lezen we van Cornelius. En Cornelius, dat was een heiden. Hij vastte ook voordat Petrus bij hem kwam, had hij ook gevast. 4e dag meen ik dat er staat. Dus dat hoorde kennelijk toch bij het leefpatroon van deze mensen. Maar later lezen we van, dat wil ik even met u opslaan, in Handelingen hoofdstuk 13. Ik sla het direct op. Handelingen 13, waar staat. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Het heeft betrekking op het uitzenden van Saulus en Barnabas. En dat ging gepaard met dienen en vasten. En handen opleggen. Nogmaals, geen wet, maar het gebeurde toch maar. In hoofdstuk 14, als de apostel Paulus een aantal gemeentes heeft gesticht. En dan staat er in vers 22. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van handen voor hen ouderlingen hadden gekozen en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij geloofden. Enzovoort. Het heeft een plaats. In het woord van God. Heeft een plaats in het leven van velen. In deze wereld. Welke religie u ook noemt. Ze kennen allemaal vasten. Maar de Heer Jezus zegt. Wanneer jij het doet. Het is geen optie. Maar wanneer jij het doet. Doe het dan niet zo. Maar doe het zo. Ten slotte. Jesaja 58. Daar eindig ik mee. Een hoofdstuk wat gaat over vasten. En boven mijn pericoop, ik lees uit de herziene statenvertaling, staat schijnvroomheid. Schijnvroomheid. Halverwege op het eind van vers 2 staat het zinnetje. Zij vinden een vreugde in om tot God te naderen. Terwijl zij zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie. Op uw vastendag zoekt u uw eigen wens en beult u al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om de goddeloze en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies, dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as. Noemt u dat vasten en een dag die de Heere welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elke juk breekt? Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemder en thuis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw stel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Vasten. Doe het niet zo, maar doe het zo. De Heer geven dat we zijn aangezicht zoeken. En dat we de motieven zuiver houden. Of het nou gaat om geven, of het nou gaat om bidden, of om vasten. De Heer wil ons leiden in zijn nabijheid. Hij wil ons onderwijzen. En hij wil de weg wijzen die wij hebben te gaan tot eer en verheerlijking van zijn naam. Amen. Amen.